From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgenbijeenkomst van de 187ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Broeders en zusters en vrienden. Wij heten u deze prachtige ochtend welkom in de zondagmorgenbijeenkomst van de 187ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. We betuigen onze liefde aan president Monson, die vanochtend thuis is. Ouderling Robert D. Hales laat zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Ook hem gedenken wij in onze gebeden. We heten allen die het verloop van deze bijeenkomst, waar ook ter wereld, via radio, televisie, internet of satelliet volgen, hartelijk welkom. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen die vanmorgen deze conferentie bijwonen. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Praise to the Lord the Almighty en zingt nu Press Forward Saints. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Michael T. Ringwood van de 70.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij komen vanmorgen als heilige bijeen die eeuwig leven willen. En wij geven u dank dat er een volmaakt stralende hoop te vinden is in het zoenoffer van de heiland. Wij willen, Vader, niet alleen om uw lof toe te zingen vanmorgen aan uw zoon, maar willen ook een deel van uw geest bij ons hebben. En bidden dat wij kracht en geloof in u mogen hebben en in uw geliefde zoon. En dat wij die kracht en geloof mogen gebruiken om gezinnen te sterken en gemeenschappen en de wereld. Wij bidden om uw zegen en doen dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Het koor zingt nu Consider the Lilies. Na de lofzang hebben wij het genoegen te luisteren naar zuster Jean B. Bingham, algemeen ZFV-presidente. Zij wordt gevolgd door ouderling Donald L. Holstrom van de 70. Na zijn toespraak zingt het koor Hark All Ye Nations. Vervolgens spreekt ouderling David A. Bednar van het koor de 12 apostelen ons toe.
Broeders en zusters, het is een vreugde om bij u te zijn. En daar wil ik het over hebben vanochtend. Een volheid van vreugde. Een recente krantenkop had de titel Rampen schrikken ons land en de wereld op. Van orkanen en overstromingen tot hittegolven en droogte. Van bosbranden en aardbevingen tot oorlogen en verwoestende ziekten. Het lijkt of de hele aarde in beroering is. Miljoenen mensen moesten hun huis verlaten en menig leven is door deze problemen overhoop gegooid. Ruzie in families en gemeenschappen en innerlijke strijd met angst, twijfel en onverwilde verwachtingen brengen ons ook in verwarring. Het kan moeilijk zijn om de vreugde te voelen die volgens Lea het doel van het leven is. We hebben ons allemaal wel eens afgevraagd, waar is een toevluchtsoord? Waar is verlichting? We vragen ons af, hoe vind ik vreugde ondanks de moeilijkheden van dit sterfelijk bestaan? Het antwoord lijkt te simpel, maar het klopt al sinds de dagen van Adam. Blijvende vreugde vinden we door ons op de heiland, Jezus Christus, te richten en het evangelie zo na te leven als Hij heeft voorgedaan en geleerd. Hoe meer we over Jezus Christus leren, op Hem vertrouwen en zijn voorbeeld proberen na te volgen, des te beter begrijpen we dat Hij de bron van alle genezing, gemoedsrust en eeuwige vooruitgang is. Hij nodigt ons allen uit om tot Hem te komen. President Henry B. Eyring heeft die uitnodiging gekarakteriseerd als de belangrijkste uitnodiging die iemand kan aannemen. Hoe komen we tot Hem? In april hebben president Russell M. Nelson en ouderling M. Russell Ballard ons aangenodigd om onder andere de levende Christus te bestuderen om over de heiland te leren. Velen hebben die raad opgevolgd en zijn erdoor gezegend. Onlangs gaf een goede vriendin van mij al haar volwassen kinderen kopie van dat document. Iedere zin werd door een evangelieplaat opgeluisterd. Ze moedigde haar kinderen aan om de inhoud aan haar kleinkinderen uit te leggen en die met hen uit het hoofd te leren. Later liet mijn vriendinnen me een filmpje zien van haar 6-jarige kleindochter Leni, die het enthousiast opzei. Ik besefte dat als een 6-jarige het kon, ik het ook kon. Doordat ik het leven en de leringen van Jezus Christus gerichter heb bestudeerd en de levende Christus uit het hoofd heb geleerd, zijn mijn dankbaarheid en liefde voor de heiland toegenomen. Iedere zin in dat geïnspireerde document is op zich al een lezing en heeft mijn begrip van zijn goddelijke rol en zijn aardse zending vergroot. Wat ik in deze periode van studie en overdenking heb geleerd en gevoeld, bevestigt dat Jezus werkelijk het licht, het leven en de hoop van de wereld is. De woorden in oude schriftuur en van hedendaagse profeten ter ere van hem geschreven of gesproken getuigen dat zijn weg het pad is dat leidt tot geluk in dit leven en tot het eeuwige leven in de wereld hierna. Als u het leven en leringen van Christus op allerlei manieren bestudeert, zal uw geloof in hem groeien. Dan zult u ontdekken dat hij u persoonlijk lief heeft en u volmaakt begrijpt. In de 33 jaar dat hij op aarde leefde, leed hij onder afwijzing, vervolging, lichamelijke honger, dorst, vermoeidheid, eenzaamheid, verbaal en lichamelijk misbruik en onderging tenslotte de marteldood door zondige mensen. In de hof van Gethsemane en aan het kruis op Golgotha ervoer hij al onze pijn, zielenleed, verleidingen, ziekten en zwakheden. Wat wij ook hebben geleden, hij is de bron van genezing. Zij die onder enige vorm van misbruik hebben geleden, een vreselijk verlies, chronische ziekte of een handicap, valse beschuldiging, kwaadaardige vervolging of geestelijke schade door zonde of onwetendheid, kunnen allemaal door de verlosser van de wereld genezen. Hij komt echter niet zonder uitnodiging. Wij moeten tot hem komen en hem zijn wonderen laten doen. Op een mooie lentemorgen zette ik de deur open om van de frisse lucht te genieten. Er vloog een vogeltje naar binnen en merkte dat dit niet de juiste plek voor hem was. Wanhopig vloog hij rond de kamer en botste bij zijn poging om te ontsnappen herhaaldelijk tegen het raam. Ik probeerde hem zachtjes naar de open deur te sturen, maar hij was bang en schoot iedere keer weg. Uiteindelijk landde hij verwilderd en uitgeput op een gordijnroede. Ik pakte een bezem en stak de borstel langzaam uit naar het zenuwachtige vogeltje. Toen ik de bezemborstel voor zijn pootjes hield, stapte hij er heel voorzichtig op. Heel, heel langzaam liep ik naar de open deur en hield de bezem zo stil als ik kon. Zodra ik de open deur bereikte, vloog de vogel snel zijn vrijheid tegemoet. Net als die vogel durven wij soms geen vertrouwen te hebben, omdat we Gods absolute liefde en verlangen om ons te helpen niet begrijpen. Maar als we het plan van onze Hemelse Vader en Jezus Christus zending bestuderen, begrijpen we dat onze eeuwige vreugde en vooruitgang hun enige doel is. Het behaagt hun ons te helpen als we vragen, zoeken en kloppen. Als we geloof oefenen en ons nederig openstellen voor hun antwoorden, worden we van onze beperkende misvattingen en veronderstellingen bevrijd en kunnen zij ons wijzen hoe we vooruitkomen. Jezus Christus is ook de bron van vrede. Hij nodigt ons uit om op zijn uitgestrekte arm te leunen en belooft de vrede die alle begrip te boven gaat. Een gevoel dat we krijgen als zijn geest gemoedsrust in onze ziel brengt, wat onze moeilijkheden ook zijn. Of het nu gaat om persoonlijke problemen, gezinsproblemen, crisis in de maatschappij, de gemoedsrust komt naar gelang ons vertrouwen dat Gods enige geboren zoon de macht heeft om onze verontruste ziel te troosten. Shinjana Podvinsky, lid van een kleine kerkeenheid in Karlovitsj, steunde op de heiland toen vorig jaar in een tijdsbestek van een half jaar haar man en haar beide ouders overleden. Zij was door leed overmand, maar omdat ze een getuigenis heeft dat gezinnen eeuwig zijn, gebruikte ze al haar spaargeld om naar de tempel in Zwitserland te reizen en zich daar aan haar man en haar ouders te laten verzegelen. Ze vertelde dat die dagen in de tempel een hoogtepunt in haar leven waren. Dankzij haar getuigenis van Jezus Christus en zijn verzoening voelde ze gemoedsrust en genezing. Daardoor kon ze zelfs anderen tot steun zijn. Geloof in Jezus Christus brengt ons nog meer dan genezing en gemoedsrust. President Henry B. Eyring heeft gezegd: ik ben dankbaar voor de talrijke manieren waarop de Heer mij met troost heeft bezocht als ik behoefte aan vrede had. Onze Vader in de hemel bekommert zich echter niet alleen om ons welzijn, maar nog meer om onze gestage vooruitgang. Door de verzoening van Jezus Christus, die de gaven van verlossing en opstanding omvat, kunnen wij ons bekeren, veranderen en eeuwig vooruitgang maken. Dankzij de macht die hij ons bij gehoorzaamheid geeft, kunnen wij veel meer worden dan we alleen zouden kunnen worden. We begrijpen misschien niet helemaal hoe dat werkt, maar als we merken dat ons geloof in Christus is gegroeid, krijgen we ook meer inzicht in onze goddelijke identiteit en bestemming. En dan maken we keuzen die met dat inzicht overeenkomen. Hoewel de wereld ons tot het niveau van slechts dieren wil reduceren, verzekert de kennis dat God onze Vader is ons ervan dat we goddelijk potentieel en een koninklijke belofte hebben. Hoewel de wereld ons vertelt dat dit leven een doodlopende weg is, geeft de kennis dat Gods enige geboren zoon het ons mogelijk gemaakt heeft om verlost te worden en uit het graf op te staan, ons hoop op eeuwige vooruitgang. Als we meer over Jezus Christus leren, ontwikkelen we meer geloof in hem en volgen we zijn voorbeeld als vanzelf. Zijn geboden onderhouden wordt ons grootste verlangen. We krijgen een diep verlangen om het lijden van anderen te verlichten, zoals hij dat deed. We willen dat zij de vrede en blijdschap ervaren die wij gevonden hebben. Waarom is hem navolgen zo effectief? Omdat we ons geloof dan in daden omzetten en de Heilige Geest van eeuwige waarheid getuigt. Jezus leert zijn discipelen dat zij zijn geboden moeten onderhouden. Hij weet dat we blijdschap gaan ervaren als we zijn voorbeeld volgen en dat we een volheid en van blijdschap zullen bereiken als we op zijn pad voortgaan. Hij heeft gezegd: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Is ons getuigenis op het vaste fundament van Jezus Christus en zijn evangelie gebouwd? Als de levensstormen om ons heen woeden, zoeken we dan in paniek naar een zelfhulpboek of een internetsite om antwoorden te vinden? Als we de tijd nemen om onze kennis en ons getuigenis van Jezus Christus op te bouwen en versterken, zal ons dat in tijden van beproeving en tegenslag veel opleveren. Dagelijks de schriften lezen en de woorden van hedendaagse profeten overdenken. De tijd nemen voor zinvol persoonlijk gebed. Iedere week doordacht van het avondmaal nemen. Dienen zoals de Heiland dat zou doen. Al die eenvoudige bezigheden vormen de basis voor een gelukkig leven. Wat brengt u blijdschap? Uw dierbaren aan het eind van een lange dag terugzien? Voldoening over een taak die u goed uitgevoerd hebt? Het licht in iemands ogen als u zijn of haar last verlicht? De woorden van een lofzang die u diep raken? Een begroeting door een goede vriend? Neem een rustig ogenblikje om over uw zegeningen na te denken. En zoek dan manieren om anderen erin te laten delen. Als u uw broeders en zusters bij u in de buurt of waar ook in deze roerige wereld blijft dienen en verheffen, zult u meer gemoedsrust, genezing en vooruitgang ervaren. Kom tot hem. Ik getuig dat u als Jezus Christus tot het middelpunt van uw leven maakt, vreugde in uw omstandigheden zult ervaren, wat die ook zijn. Het is waar. Hij alleen is het antwoord. Maak tijd vrij om Jezus Christus te leren kennen door ijverig te studeren, meer geloof in hem te ontwikkelen en meer op hem te gaan lijken. Als we dat doen, zullen ook wij zeggen, net als kleine Leni, God zij dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik een jaar geleden voor mijn roeping in Californië was, bezochten de ringpresident en ik Clark en Holly Fales en hun gezin thuis. Ik had gehoord dat zij onlangs een wonder hadden ervaren. Toen we aankwamen, kwam broeder Clark moeizaam overeind om ons te begroeten. Hij droeg een rugbrace, een nekbrace en een brace aan beide armen. 2 maanden eerder hadden Clark, zijn zoon Ty en ongeveer 30 andere jonge mannen en leiders aan een erg avontuurlijke ringactiviteit deelgenomen. Ze trokken naar de top van de 4322 meter hoge Shasta, een van de hoogste bergtoppen in Californië. Op de 2e dag van deze zware trektocht bereikten de meeste klimmers de top, een opwindende prestatie die alleen door maanden voorbereiding mogelijk was. Een van de eerste op de top die dag was Clark. Na een korte pauze aan de rand van de top stond hij op om verder te gaan. Toen hij dat deed, struikelde hij en sloeg achterwaarts over de rand van een rots, viel ongeveer 12 meter en tuimelde daarna nog eens 91 meter over de ijzige helling. Verbazend genoeg overleefde Clark, maar hij was ernstig gewond en kon zich niet bewegen. De wonderen die Clark tijdens deze traumatische gebeurtenis meemaakte, begonnen nog maar net. Enkele van de eersten die hem bereikten waren toevallig een groep wandelaars waar berggidsen voor reddingen en professionele EHBO'ers bij zaten. Zij behandelden Clark tegen shock en hielden hem met hun materiaal warm. Deze groep was toevallig ook een nieuw communicatiemiddel aan het testen en maakte een noodoproep in een gebied waar mobiele telefoons geen signaal krijgen. Onmiddellijk werd van een uur verderop een kleine helikopter gestuurd. Na 2 gevaarlijke pogingen om te landen zonder succes op een voor de helikopter lastige hoogte, Nog bemoeilijkt door de wind die gevaarlijk tekeer ging, probeerde de piloot voor de derde en laatste maal te landen. Net toen de helikopter vanuit een andere hoek aankwam, draaide toevallig de wind en kon de helikopter net lang genoeg landen, zodat de groep Clark pijnlijk maar snel in het kleine compartiment achter de piloot kon proppen. Toen Clark in het ziekenhuis onderzocht werd, bleek dat hij meerdere breuken in zijn nek, rug, ribben en polsen, een geperforeerde long en talloze snijwonden en kneuzingen had. Een beroemde neurotraumachirurg had toevallig die dag dienst. Hij is slechts enkele dagen per jaar in dat ziekenhuis. Die dokter verklaarde later dat hij nog nooit iemand had gezien die zoveel letsel aan zijn ruggenmerg en halsslagaderen overleefd had. Clark ging niet alleen in leven blijven, hij zou volledig herstellen. De chirurg, die zichzelf als agnostisch beschouwt, zei dat Clarks geval volledig in strijd was met zijn wetenschappelijke kennis over verwondingen aan de zenuwen en gewoonweg een wonder te noemen was. Aan het einde van dit indringende verslag door Clark en Holly had ik moeite met praten. Niet gewoon vanwege de duidelijke wonderen, maar door een nog groter wonder. Ik kreeg een sterke ingeving, een geestelijk getuigenis, dat Holly en haar 5 prachtige kinderen, die in de huiskamer rond hun ouders zaten, zo'n geloof hadden dat zij welke uitkomst van die dag dan ook hadden kunnen aanvaarden en nog steeds geestelijk sterk zouden zijn geweest. Vandaag zijn Clark, Holly en hun 2 oudste kinderen, Ty en Porter, bij ons in het conferentiecentrum. Toen ik bij de ervaring van de familie veel stilstond, moest ik ook denken aan de omstandigheden van veel anderen. Hoe zat het met de talloze gelovige heiligen der laatste dagen die priesterschapszegens ontvangen, voor wie voortdurend gebeden wordt, hun verbonden onderhouden en toch nooit hun wonder krijgen? In ieder geval niet in de zin van wat zij onder een wonder verstaan, of op de manier waarop andere wonderen lijken te krijgen. Hoe zat het met hen die met ernstige lichamelijke, psychische, emotionele aandoeningen kampen? En dat jarenlang, decennia lang, of hun hele aardse leven. Hoe zat het met hen die toch heel jong sterven? Slechts 2 maanden geleden vertrokken 2 tempelwaardige echtparen, die samen 3 kinderen op zending en nog 5 andere kinderen hadden, voor een korte vlucht in een vliegtuigje. Ik ben ervan overtuigd dat zij voor hun vertrek om een veilige vlucht hadden gebeden en dat zij vurig baden toen hun vliegtuig ernstige mechanische problemen kreeg en daarna neerstortte. Er waren geen overlevenden. Hoe zit het met hen? Is er een reden voor goede mensen en hun dierbaren om de vraag te stellen die Mormon stelde? Is de dag van wonderen dan opgehouden? Mijn kennis is niet toereikend om te verklaren waarom er soms een goddelijke tussenkomst is en op andere momenten niet. Maar misschien begrijpen we niet goed wat een wonder is. We beschrijven een wonder vaak als genezen worden zonder dat de medische wetenschap dat echt kan verklaren, of als een dodelijk gevaar vermijden door aan een duidelijke ingeving gehoor te geven. Een wonder daarentegen verklaren als een gunstige gebeurtenis die door de goddelijke macht wordt teweeggebracht en die stervelingen niet begrijpen, geeft een breder perspectief op zaken die eerder eeuwig van aard zijn. Deze definitie werkt ook licht op de essentiële rol van geloof bij het ontvangen van een wonder. Moroni heeft gezegd, en niemand heeft ooit wonderen verricht dan na zijn geloof. Amon verkondigde, God heeft een middel verschaft waardoor de mens, door geloof, grote wonderen kan verrichten. De Heer openbaarde aan Joseph Smith, want ik ben God en ik zal wonderen tonen aan allen die geloven in mijn naam. Koning Nebukadnezar eiste dat Sadrach, Mesach en Abednego het gouden beeld dat hij als God had opgericht zouden aanbidden. Hij dreigde: als u het niet aanbidt, dan zult u midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Toen tartte hij hen: en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Deze drie toegewijde discipelen antwoordden: als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Zij hadden er het volste vertrouwen in dat God hen kon redden. En zo niet, dan hadden zij volledig vertrouwen in zijn plan. Ouderling David A. Bednar vroeg een jongeman die een priesterschapszegen had gevraagd op soortgelijke wijze: als het de wil van onze hemelse Vader is dat je in je jeugd door de dood overgaat naar de geestenwereld om daar je bediening voor te zetten, heb je dan het geloof om je aan zijn wil te onderwerpen en niet genezen te worden? Hebben wij het geloof niet genezen te worden van onze aardse aandoeningen, zodat we voor eeuwig kunnen worden genezen? Een belangrijke vraag die zich dan opwerpt: waar plaatsen we ons geloof? Richt ons geloof zich gewoon op verlossing van pijn en lijden? Of staan God de Vader en zijn heilige plan en Jezus de Christus en zijn verzoening er centraal in? Geloof in de Vader en de Zoon geeft ons de kans om hun wil te begrijpen en aanvaarden, terwijl we ons op de eeuwigheid voorbereiden. Vandaag getuig ik van wonderen. Een kind van God zijn is een wonder. Een lichaam naar zijn beeld en gelijkenis krijgen is een wonder. De gave van de Heiland is een wonder. De verzoening van Jezus Christus is een wonder. De mogelijkheid van eeuwig leven is een wonder. Hoewel het goed is te bidden om en te werken aan lichamelijke bescherming en genezing tijdens ons aardse bestaan, horen we ons uiteindelijk te richten op de geestelijke wonderen die ieder van Gods kinderen ter beschikking staan. Ongeacht onze etniciteit, nationaliteit, onze daden waarvan we ons bekeerd hebben, of wat ons is aangedaan, hebben we allemaal een gelijke toegang tot deze wonderen. Ons leven is een wonder. En er liggen nog wonderen in het verschiet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you. Het is voor ons allen een dagelijkse strijd om te zorgen dat onze wereldse bezigheden onze tijd en energie niet volledig in beslag nemen. Anders houden we niets meer over voor de eeuwige zaken die het belangrijkste zijn. We laten ons door onze vele taken en ons drukke schema makkelijk afleiden van onze essentiële geestelijke prioriteiten. Soms proberen we zo snel te rennen dat we vergeten waar we heen gaan en waarom we rennen. De apostel Petrus herinnert ons, discipelen van Jezus Christus, eraan dat zijn goddelijke kracht ons alles heeft geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Ik spreek vandaag over het belang van de grote, kostbare beloften waarover Petrus het heeft. Zij herinneren ons aan onze bestemming en waarom we die willen bereiken. Ik leg ook uit hoe de Sabbat, de heilige tempel, en ons gezin ons herinneren aan die belangrijke geestelijke beloften. Ik bid oprecht dat de Heilige Geest ons zal onderrichten terwijl we deze belangrijke leer samen overwegen. Het grote plan van geluk van onze Hemelse Vader omvat de leer, de verordeningen en de grote, kostbare beloften waardoor we deel aan de goddelijke natuur kunnen hebben. Zijn plan definieert onze eeuwige identiteit en het pad dat we moeten volgen om te leren, veranderen, groeien en uiteindelijk eeuwig bij Hem te wonen. In het gezin, een proclamatie aan de wereld, staat: ieder mens, man of vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestemming. In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden geestzonen en dochters God als hun eeuwige vader en aanvaarden zijn plan, waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. God belooft zijn kinderen dat ze, als ze de voorschriften van zijn plan en het voorbeeld van zijn geliefde zoon volgen en tot het einde volharden, dankzij de verlossing van de heiland, het eeuwige leven zullen hebben, welke gave de grootste van alle gaven God is. Het eeuwige leven is de grootste en de kostbaarste belofte. We krijgen meer begrip van de grote, kostbare beloften en krijgen deel aan de goddelijke natuur als we de oproep van de Heer tot zijn heerlijkheid en deugd aanvaarden. Petrus zegt dat we die oproep aanvaarden door het verderf van de wereld te ontvluchten. Als we onderworpen met geloof in de heiland voorwaarts streven, dan vindt er dankzij de verzoening en door de macht van de Heilige Geest een grote verandering in ons plaats, ofwel in ons hart, waardoor wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Dan worden we wedergeboren, ja, geboren uit God, veranderd van onze vleeselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, ja, door verlost door God. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Zo'n uitgebreide verandering van aard vindt meestal niet in één keer plaats, of snel. Net als de heiland ontvangen we aanvankelijk niet van de volheid, maar genade voor genade. Want zie al dus, zegt de Heere God, ik zal de mensenkinderen regel op regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. En gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren en mijn raad het oor lenen. Want zij zullen wijsheid leren. Priesterschapsverordeningen en heilige verbonden zijn van essentieel belang in dit aanhoudende proces van geestelijke wedergeboorte. God heeft ze ingesteld als middel waardoor we zijn grote en kostbare beloften ontvangen. Als we als getrouw lid verordeningen ontvangen en die voortdurend indachtig zijn, worden er hemelse kanalen geopend waardoor goddelijke macht ons toevloeit. Door onze verbonden na te komen en altijd indachtig te zijn, houden we ons doel in gedachten en zijn we verzekerd van aardse en eeuwige zegeningen. God belooft ons bij getrouwheid het voortdurende gezelschap van het derde lid van de Godheid, de Heilige Geest. Hij belooft dat we dankzij de verzoening van Jezus Christus altijd vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en behouden. Dat we in deze wereld gemoedsrust kunnen krijgen. Dat de Heiland de banden van de dood heeft verbroken en het graf heeft overwonnen. En dat we als gezin voor tijd en eeuwigheid samen kunnen zijn. We kunnen niet alle grote en kostbare beloften van onze hemelse Vader en zijn kinderen noemen of uitvoerig beschrijven. Maar zelfs door het beperkt aantal zegeningen dat ik net genoemd heb, zouden we sprakeloos moeten staan en ons moeten neerwerpen en de Vader aanbidden in de naam van Jezus Christus. President Lorenzo Snow heeft gewaarschuwd. We zijn maar al te vaak geneigd om het grote doel van het leven uit het oog te verliezen. De reden waarom onze hemelse Vader hier de sterfelijkheid laat ondergaan, als ook de heilige roeping waartoe we zijn geroepen. Daardoor laten we ons te vaak meeslepen in onbeduidende zaken van voorbijgaande aard, zoals de wereld dat doet, zonder de goddelijke hulp in te roepen die God heeft ingesteld en waarmee we die voorbijgaande zaken alleen dan kunnen overwinnen. De Sabbat en de Heilige Tempel zijn twee hulpbronnen die God ons heeft gegeven om boven het niveau en het verderf van de wereld uit te stijgen. We denken misschien dat de overkoepelende doelen van de Sabbatheiliging en het tempelbezoek met elkaar te maken hebben, maar toch van elkaar verschillen. Ik geloof echter dat die twee doelen identiek zijn en dat ze ons samen, als persoon en als gezin, sterken. Toen God de schepping voltooid had, rustte Hij op de zevende dag. Hij gebood zijn volk om ook één dag per week te rusten en Hem te gedenken. De Sabbat behoort God toe en is een heilige tijd die dient om Hem te aanbidden en om zijn grote, kostbare beloften te ontvangen en te gedenken. De Heer heeft ons in deze bedeling geboden, opdat u zichzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren. Zult u naar het huis van gebed gaan en uw offeranden offeren op mijn heilige dag. Want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen. Op de Sabbat aanbidden we de Vader dus in de naam van de Zoon, door aan de verordeningen deel te nemen en door over verbonden te leren, ze te ontvangen, gedenken en hernieuwen. Onze gedachten, daden en ons gedrag zijn op Gods heilige dag een teken dat we Hem geven en een uiting van onze liefde voor Hem. Een ander doel van de Sabbat is onze aandacht van de wereldse zaken weg te leiden en op de eeuwige zegeningen te richten. Opdat we door op die heilige dag met de routine van onze drukke levens breken, kunnen we op God vertrouwen en leven, doordat we die grote, kostbare beloften ontvangen en gedenken, waardoor we deel krijgen aan de goddelijke natuur. De Heer heeft zijn volk altijd geboden om tempels te bouwen, Dat zijn heilige plekken waar trouwe heiligen voor zichzelf en voor de doden heilige evangelische ceremonieën en verordeningen verrichten. De tempel is het allerheiligste gebedshuis. De tempel is het letterlijke huis van de Heer. Een heilige plek die dient om God te aanbidden en om zijn grote, kostbare beloften te ontvangen en te gedenken. De Heer heeft ons in deze bedeling geboden: organiseer u, bereid alle nodige dingen voor en vestig een huis. Ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God. Het hoofddoel van de tempelaanbidding is aan de verordeningen deel te nemen en over verbonden te leren, ze te ontvangen, gedenken en hernieuwen. We denken, handelen en kleden ons in de tempel anders dan op andere plekken. Een belangrijk doel van de tempel is onze aandacht van wereldse zaken weg te leiden en op eeuwige zegeningen te richten. Omdat we ons even buiten onze vertrouwde wereldse omgeving bevinden, kunnen we op God vertrouwen en leven door de grote kostbare beloften te ontvangen en gedenken, waardoor we deel krijgen aan de goddelijke natuur. Broeders en zusters, bedenk dat de Sabbat en de tempel respectievelijk een heilige tijd en een heilige plek zijn, die dienen om God te aanbidden en om zijn grote, kostbare beloften aan zijn kinderen te ontvangen en te gedenken. Het hoofddoel van deze twee hulpbronnen die God ons gegeven heeft, is identiek. Onze aandacht krachtig en herhaaldelijk op onze hemelse Vader te richten, op zijn enig geboren Zoon, de Heilige Geest, en op de beloften die geassocieerd zijn met de verordeningen en verbonden van het herstelde evangelie van de Heiland. Ons thuis dient de ultieme tijd en plek te zijn waar we Gods grote kostbare beloften als persoon en gezin gedenken. Het is cruciaal om naar de zondagse bijeenkomsten en naar de tempel te gaan. Maar dat is onvoldoende. We kunnen ons pas blijven concentreren op de grote doelen van het leven en het wereldse verderf overwinnen, als we de geest en kracht die we uit de heilige activiteiten putten mee naar huis nemen. Onze Sabbat- en tempelervaringen dienen geestelijke katalysators te zijn die ons, ons gezin en ons thuis bezielen met voortdurende herinneringen aan de lessen die we geleerd hebben, met de aanwezigheid en macht van de Heilige Geest, met blijvende volledigere bekering tot de Heer Jezus Christus en met een volmaakt stralende hoop in Gods eeuwige beloften. Dankzij de Sabbat en de tempel kunnen we thuis een voortreffelijker weg bereiden. Door alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op aarde is. Wat we thuis met zijn heilige tijd doen en wat we op zijn heilige plek leren, is onmisbaar om aan de goddelijke natuur deel te hebben. Onze routines en alledaagse bezigheden kunnen ons makkelijk overstelpen. Slapen, eten, ons aankleden, werken, spelen, sporten en veel andere dagelijkse activiteiten zijn belangrijk en noodzakelijk. Maar uiteindelijk is wat we worden het resultaat van onze kennis en bereidheid om van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te leren. Het is niet slechts de som van onze dagelijkse bezigheden. Het evangelie is veel meer dan een checklist met uit te voeren taken. Het is een prachtig wandkleed van waarheid, dat goed samengevoegd en geweven is. Het stelt ons in staat om zoals onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus te worden en aan de goddelijke natuur deel te hebben. We zien het doel voorbij als we die overkoepelende geestelijke werkelijkheid door de zorgen en de onverschilligheid van de wereld overschaduwd wordt. Ik beloof dat als wij wijs zijn, de Heilige Geest ons zal richten. Hij getuigt van de Zoon en houdt ons hoog op Hem gericht. En als we er naar streven om onze eeuwige bestemming te bereiken en aan de goddelijke natuur deel te hebben. Ik getuig dat de grote, kostbare beloften die met onze verordeningen en verbonden geassocieerd zijn, vaststaan. Dat heeft de Heer als volgt gezegd. Ik geef u aanwijzingen hoe u voor mijn aangezicht mag handelen, opdat het tot uw behoudenis zal strekken. Ik, de Heer, ben gebonden wanneer u doet wat ik zeg, maar wanneer u niet doet wat ik zeg, hebt u geen belofte. Ik getuig dat onze hemelse Vader leeft en dat Hij het heilsplan ontworpen heeft. Jezus Christus is zijn enige geboren Zoon, onze Heiland en Verlosser. Hij leeft. En ik getuig dat het plan en de beloften van de Vader, de verzoening van de Heiland en het gezelschap van de Heilige Geest vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld mogelijk maken. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, we zingen nu samen met het koor Glory to God on High, Glorie zij God, de Heer, nummer 39. Na de samenzang kunnen we luisteren naar bisschop W. Christopher Waddell van de presiderende bisschop. Hij wordt gevolgd door ouderling W. Craig Twick, die gisteren als algemeen zeventiger is ontheven. Na de toespraak van ouderling Twick zingt het koor Dear to the Heart of the Shepherd.
This is the 187th
Dit is de 187ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Thank you.
In de lente van 1998 konden Carol en ik een zakenreis met een familievakantie combineren. Zo konden we onze 4 kinderen en mijn schoonmoeder, die pas weduwe was geworden, enkele dagen mee naar Hawaii nemen. De dag voordat we zouden vertrekken, kreeg Jonathan, ons zoontje van 4 maanden, een dubbele oorontsteking. En we kregen te horen dat hij zeker 3 à 4 dagen niet zou kunnen reizen. We besloten dat Carol met Jonathan thuis zou blijven, terwijl de rest van de familie en ik op reis vertrokken. De eerste aanwijzing dat dit niet de reis was die ik me had voorgesteld, kwam kort na onze aankomst. Terwijl ik in het maanlicht over een pad omgeven door palmbomen richting oceaan ging, draaide ik me om te zeggen hoe mooi ik het eiland vond. Ik keek op dat romantische moment echter niet in de ogen van Carol, maar van mijn schoonmoeder. Waar ik trouwens ook zielsveel van houd. Het was gewoon niet wat ik had verwacht. Net zoals Carol niet had verwacht haar vakantie met ons zieke zoontje thuis door te brengen. Er zijn momenten waarop we ons op een onverwachte weg bevinden. In veel ernstigere omstandigheden dan een verstoorde vakantie. Hoe reageren we als gebeurtenissen waar we vaak geen vat op hebben, ons geplande of verhoopte leven verstoren? Hiram Shumway, een jonge luitenant in het Amerikaanse leger, kwam op 6 juni 1944 op D-Day op Omaha Beach aan land. Hij kwam zonder kleerscheuren door de landing, maar op 27 juli werd hij bij de geallieerde opmars ernstig gewond door een antitankmijn die ontplofte. In een oogwenk werden zijn leven en toekomstige medische carrière zwaar beïnvloed. Ondanks verschillende operaties die de meeste van zijn zware verwondingen verhielpen, herstelde het gezichtsvermogen van broeder Shumway echter niet. Hoe zou hij daarop reageren? Na 3 jaar in een revalidatiekliniek keerde hij naar Lovell, Wyoming terug. Zijn droom om arts te worden was dan wel niet meer haalbaar. Toch was hij vast van plan om verder te gaan met zijn leven, te trouwen en een gezin te stichten. Hij vond in Baltimore, Maryland, werk als revalidatie- en loopbaancoach voor blinden. In zijn eigen revalidatieproces had hij ondervonden dat blinden veel meer konden dan hij zich had gerealiseerd. Tijdens de 8 jaar dat hij die baan had, hielp hij meer blinden aan werk dan de andere coaches. Nu hij er zeker van was dat hij een gezin kon onderhouden, vroeg Hiram zijn geliefde ten huwelijk door haar te vertellen: als jij de post leest, de sokken sorteert en de auto bestuurt, doe ik de rest. Kort daarna werden ze in de Salt Lake Temple aan elkaar verzegeld en kregen 8 kinderen. In 1954 ging de familie Shumway terug naar Wyoming. Hij werkte daar 32 jaar als staatsbestuurder voor onderwijs van doven en blinden. Ondertussen was hij ook 7 jaar de bisschop van de wijk Cheyenne 1 en daarna 17 jaar de ringpatriarch. Na zijn pensioen dienden broeder en zuster Shumway als zendingsechtpaar in het zendingsgebied Londen-Zuid. Hiram Shumway overleed in maart 2011 en heeft zijn grote nageslacht van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een nalatenschap van geloof en vertrouwen in de Heer, zelfs onder moeilijke omstandigheden geschonken. Oorlog heeft dan misschien zijn leven veranderd, maar hij heeft nooit aan zijn goddelijke aard en eeuwig potentieel getwijfeld. Evenals hij zijn wij ook geestzonen en dochters van God. Wij hebben zijn plan aanvaard, waardoor wij een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk onze goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. Veranderingen, beproevingen of tegenspoed kunnen onze eeuwige koers niet wijzigen. Alleen onze keuze kunnen dat. Veranderingen en de moeilijkheden die ze met zich meebrengen hebben op ieder van ons een andere uitwerking. Net zoals u heb ik vrienden en familie die onder moeilijkheden gebukt gingen door een dierbare die overlijdt, een vechtscheiding, het uitblijven van een huwelijk, een ernstige ziekte of verwonding en zelfs natuurrampen zoals we onlangs in de VS hadden. En de lijst gaat maar door. Hoewel elke verandering mogelijk uniek is voor onze individuele omstandigheden, is er een gemeenschappelijk element in de beproeving die daarop volgt. hoop en gemoedsrust blijven door het zoenoffer van Jezus Christus altijd beschikbaar. De verzoening van Jezus Christus heeft voor elk gewond lichaam, gebroken hart en elke beschadigde geest de ultieme interventie. Hij weet op onbegrijpelijke wijze wat ieder van ons nodig heeft om bij verandering voorwaarts te gaan. Onze vrienden en dierbaren kunnen met ons meevoelen. Maar de Heiland voelt niet alleen met ons mee, maar kan zich volmaakt inleven. Want Hij heeft doorgemaakt wat wij nu doormaken. Jezus Christus heeft geboet en geleden voor onze zonden, maar ook elk pad bewandeld. Elke moeilijkheid en elke pijn doorstaan, lichamelijk, emotioneel of mentaal, die wij maar ooit maar zullen ervaren. President Boyd K. Packer heeft gezegd: de barmhartigheid en genade van Jezus Christus zijn niet beperkt tot degenen die zondigen, maar omvatten de belofte van eeuwige vrede aan alle die Hem willen aanvaarden en volgen. Zijn barmhartigheid is de grote genezende kracht, zelfs voor de getroffen onschuldigen. Wij kunnen in ons aards bestaan niet alles wat ons overkomt beheersen, maar we hebben volmaakte controle over hoe we reageren op die veranderingen. Dat wil zeker niet zeggen dat de moeilijkheden en beproevingen die we doorstaan geen gevolgen hebben of makkelijk op te lossen zijn. Het betekent ook niet dat we van pijn of verdriet gespaard blijven. Het wil zeggen dat er reden tot hoop is en dat we vanwege de verzoening van Jezus Christus voorwaarts kunnen gaan en betere tijden tegemoet gaan, dagen vol van vreugde, licht en geluk. In Mosia lezen we het verslag van Alma, de voormalige priester van koning Noach en zijn volk, die door de Heer waren gewaarschuwd en de wildernis introkken voor de legers van koning Noach uit. Na 8 dagen kwamen zij bij een zeer schoon en aangenaam land, waar zij hun tenten opsloegen en begonnen de grond te bebouwen en zij begonnen gebouwen te bouwen. Hun omstandigheden zagen er nu veelbelovend uit. Ze hadden het evangelie van Jezus Christus. Ze hadden zich door hun doop verbonden de Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden. En zij werden talrijk en waren buitengewoon voorspoedig in het land. Hun omstandigheden zouden echter snel veranderen. Een leger Lamanieten was in de grensstreek. Alma en zijn volk werden spoedig gevangen genomen en hun ellende was zo groot dat zij God krachtig begonnen aan te roepen. En zij werden door hun wachten bevolen met bidden te stoppen. Want wie ook werd betrapt bij het aanroepen van God, zou ter dood worden gebracht. Alma en zijn volk hadden hun nieuwe omstandigheden geheel niet verdiend. Hoe zouden ze erop reageren? Ze verweten God niets, maar keerden zich tot Hem en stortten hun hart voor Hem uit. De Heer beantwoordde hun geloof en gebeden: wees wel gemoed. Ik zal de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat u ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Kort daarna versterkte de Heer hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen, en zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil van de Heer. Hoewel zij nog steeds gevangen waren, maar zich tot de Heer hadden gekeerd en niet van de Heer, werden zij overeenkomstig hun behoeften en de wijsheid van de Heer gezegend. Ouderling Oaks heeft gezegd: we kunnen de zegeningen van genezing op vele wijzen krijgen en elk is afgestemd op onze individuele behoeften, zoals Hij weet die ons het meeste lief heeft. Soms heelt een genezing onze ziekte of verlicht zij onze last. Maar soms worden wij genezen door bepaalde krachten ontvangen, of begrip of geduld om onze lasten te dragen. Uiteindelijk waren hun geloof en hun geduld zo groot dat Alma en zijn volk door de Heer werden bevrijd. En zij dankten God. Want zij leefden in knechtschap en niemand kon hen bevrijden dan alleen de Heer hun God. De bittere ironie is dat mensen in nood zich vaak van hun volmaakte bron van hulp, onze Heiland Jezus Christus, afkeren. Een bekend schriftuurlijk verslag van de koperen slang toont aan dat we een keuze hebben als we met moeilijkheden te maken hebben. Nadat veel van de kinderen van Israël door vurige vliegende slangen gebeten waren, werd een zinnenbeeld opgeheven opdat een ieder die keek zou leven. En velen keken en leefden. Er waren velen die zo verstokt waren dat zij niet wilden kijken. Daarom kwamen zij om. Net zoals de Israëlieten vanouds wordt ons gevraagd en geadviseerd om naar de Heiland te kijken en te leven. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Zelfs als ons juk zwaar is. Alma de Jonge onderwees deze heilige leer. Ik weet dat wie ook hun vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwingen. En ten laatste dagen zullen worden verhoogd. In deze laatste dagen heeft de Heer ons van talrijke middelen, onze koperen slangen, voorzien, om ons naar Christus te doen opzien en Hem te vertrouwen. We kunnen de moeilijkheden van het leven niet doorstaan door de werkelijkheid te negeren, maar het hangt af van waar we de nadruk op leggen en op welke basis we verder bouwen. Deze middelen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, regelmatig de schriften en de leringen van de levende profeten bestuderen, vaak oprecht bidden en vasten, waardig aan het avondmaal deelnemen, regelmatig de tempel bezoeken, priesterschapszegens, wijze raad van professionele hulpverlening en zelfs medicatie als die is voorgeschreven en juist wordt gebruikt. Hoe onze omstandigheden ook veranderen en ongeacht op welke onbekende weg we ons bevinden, hoe we daarop reageren, blijft onze keuze. Ons tot de Heiland richten en zijn uitgestrekte hand grijpen is altijd onze beste optie. Ouderling Richard G. Scott onderwees deze eeuwige waarheid. We zullen blijvend geluk ervaren met de bijbehorende kracht, moed en vaardigheid om de moeilijkste problemen te overwinnen als we ons leven op Jezus Christus richten. Er wordt geen garantie van onmiddellijk succes gegeven, maar we hebben wel de verzekering dat we op de tijd van de Heer oplossingen zullen vinden, vrede zullen ontvangen en dat de leegte opgevuld zal worden. Ik getuig van deze waarheden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The Lion King is een klassieke tekenfilm over de Afrikaanse savanne. Als de leeuwenkoning sterft om zijn zoon te redden, wordt de jonge leeuwenprins verbannen, terwijl een alleenheerser het evenwicht op de savanne verstoort. De leeuwenprins wint met hulp van zijn mentor het koninkrijk weer terug. Zijn ogen worden geopend voor de noodzaak van het evenwicht in de kringloop van het leven op de savanne. Als hij zijn rechtmatige plaats als koning opeist, krijgt de jonge leeuw het advies om verder te kijken dan hij kan zien. Als we erfgenamen willen worden van alles wat de Vader heeft, moeten we volgens het evangelie verder kijken dan we kunnen zien. Om verder te kijken dan we kunnen zien, moeten we naar andere mensen door de ogen van de Heiland kijken. Het evangelie net is vol met heel veel verschillende mensen. We kunnen de keuze en psychologische achtergrond van de andere mensen in de wereld, in de kerk en zelfs in het gezin niet volledig begrijpen. Dat komt omdat wij niet volledig begrijpen wie zij werkelijk zijn. We moeten verder kijken dan de eenvoudige veronderstellingen en stereotypen. En we moeten de kleine lens van onze eigen ervaring uitzoomen. Mijn ogen werden geopend om verder te kijken dan ik kon zien toen ik zendingspresident was. Er was een jonge zendeling aangekomen met een angstige blik in zijn ogen. Toen ik hem sprak, zei hij moedeloos: ik wil naar huis. Ik dacht bij mezelf, nou, dat kan ik wel even oplossen. Ik moedigde hem aan om een week lang hard te werken en erover te bidden en mij dan op te bellen. Een week later, bijna op de minuut af, belde hij me op. Hij wilde nog steeds naar huis. Ik moedigde hem opnieuw aan om te bidden, te hard te werken en me na een week te bellen. In ons volgende gesprek was er nog niets veranderd. Hij bleef volhouden dat hij naar huis wilde. Daaraan wilde ik niet toegeven. Ik begon hem de heilige raad van zijn roeping uit te leggen. Ik moedigde hem aan om zichzelf weg te cijferen en aan het werk te gaan. Maar wat ik ook adviseerde, hij hield voet bij stuk. Uiteindelijk besefte ik dat ik het niet het volledige plaatje zag. Toen voelde ik dat ik hem moest vragen Elder, wat is er zo moeilijk voor je? Zijn woorden troffen me diep. President, ik kan niet lezen. De verstandige raad die ik hem meende te geven, was helemaal niet relevant voor zijn behoeften. Wat hij bovenal nodig had, was dat ik verder keek dan mijn haastige beoordeling en dat ik me door de geest zou laten leiden om te begrijpen wat er daadwerkelijk in deze zendeling omging. Ik moest hem in het juiste perspectief zien en hem hoop geven. Maar ik was als een olifant in een porseleinkast tekeer gegaan. Deze dappere elder leerde lezen en werd een heel zuivere discipel van Jezus Christus. Hij opende mijn ogen voor deze woorden van de Heer. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Het is zo'n grote zegen als de geest van de Heer onze visie vergroot. Kent u het verhaal van de profeet Elisa, die zag dat het Syrische leger zijn stad met paarden en strijdwagens had omsingeld, toen hij op een ochtend wakker werd? Zijn dienaar was bang en vroeg aan Elisa wat ze moesten doen. Elisa zei dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. De dienaar had geen idee waar de profeet het over had. Hij kon niet verder kijken dan wat hij kon zien. Maar Elisa zag het leger engelen dat klaar stond om voor het volk van de profeet te strijden. Elisa bad tot de Heer om de ogen van de jonge man te openen. En hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. We mijden vaak andere mensen vanwege omdat ze zo van ons verschillen. We voelen ons op ons gemak bij mensen die dezelfde denken en zeggen en die hetzelfde kleden en dragen als wij. En we voelen ons onaangenaam. Zijn we eigenlijk allemaal niet uit verschillende landen afkomstig en spreken we geen verschillende talen? Zien we de wereld niet door enorme beperkingen van onze eigen levenservaring? Sommigen zien en spreken met geestelijke ogen, net als de profeet Elisa. Maar anderen zien en communiceren op basis van wat ze fysiek waarnemen, zoals ik met mijn ongeletterde zendeling meemaakte. We leven in een wereld waarin mensen zich met anderen vergelijken, elkaar een etiket opplakken en elkaar kritiseren. In plaats van elkaar door de lens van de sociale media te zien, moeten we op zoek gaan naar de goddelijke eigenschappen waarop iemand aanspraak kan maken. Deze goddelijke eigenschappen en verlangens kunnen niet op Pinterest of Instagram geplaatst worden. Anderen accepteren en liefhebben houdt niet in dat we hun opvattingen moeten accepteren. Uiteraard vereist de waarheid onze grootste trouw, hoewel dat nooit een belemmering voor vriendelijkheid mag zijn. Als we anderen oprecht lief hebben, moeten we de beste pogingen van anderen aanvaarden. Want wij kennen hun belevenissen en beperkingen nooit helemaal. Als we verder kijken dan wat we kunnen zien, moeten we ons bewust op de Heiland concentreren. Op 28 mei 2016 bevonden de 16-jarige Bo Ritchie en zijn vriend Austin zich op een familieboerderij in Colorado. Bo en Austin klommen op een quad en keken uit naar een dag van avontuur. Ze hadden nog niet zo ver gereden toen ze in slechte weersomstandigheden terechtkwamen en toen sloeg het onheil toe. De quad van Bo sloeg plotseling over de kop en hij kwam onder 180 kilo staal terecht. Zijn vriend Austin zag dat Bo voor zijn leven vocht. Met alle kracht probeerde hij de quad van zijn vriend te tillen. Maar er zat geen beweging in. Hij bad voor Bo en ging toen snel hulp halen. Uiteindelijk arriveerden de hulpverleners, maar enkele uren later overleed Bo. Hij had dit aardse leven verlaten. Zijn diep bedroefde ouders arriveerden. Toen zij in de kleine ziekenhuiskamer stonden, Bo's beste vriend en zijn familieleden, kwam er een politieagent de kamer in die de mobiele telefoon van Bo aan zijn moeder overhandigde. Toen ze de telefoon aanpakte, ging er een signaal af. Ze opende de telefoon en zag het dagelijkse geheugensteuntje van Bo. Ze las de boodschap voor die haar vrolijke, avontuurlijke tienerzoon elke dag las. En er stond: vergeet niet om Jezus Christus vandaag centraal in je leven te stellen. Hoewel Bo zich op zijn verlosser had gericht, was het verdriet van zijn dierbaren er niet minder om. Maar die herinneringsboodschap geeft wel hoop en betekenis aan het leven en de keuzes van Bo. Zijn familieleden en vrienden kunnen erdoor verder kijken dan het verdriet om zijn vroegtijdig overlijden en uitkijken naar de vreugdevolle werkelijkheid van het volgende leven. Wat een tedere barmhartigheid dat zijn ouders door de ogen van hun zoon konden zien wat voor hem het belangrijkst was. Als lid van de kerk krijgen we een persoonlijke, geestelijke wekkerboodschap die ons waarschuwt als we met onze sterfelijke ogen het eeuwige heil uit het oog verliezen. Het avondmaal is onze wekelijkse herinnering om ons voortdurend op Jezus Christus te concentreren. Hem altijd indachtig te zijn en zijn geest altijd bij ons te hebben. Toch negeren we soms deze gevoelens en signalen. Als we Jezus Christus centraal stellen, zal Hij onze ogen openen, zodat we meer mogelijkheden kunnen zien dan we ons ooit kunnen voorstellen. Ik kreeg een heel interessante brief over een beschermend signaal dat een getrouwe zuster ontving. Ze vertelde me dat ze, in een poging om haar gevoelens aan haar man duidelijk te maken, een elektronische lijst op haar mobieltje bijhield van dingen die hij deed of tegen haar zei waaraan zij zich ergerde. Ze dacht dat als de tijd rijp zou zijn, ze die vastgelegde bewijzen met hem kon bespreken, zodat hij zich daarin zou veranderen. Maar toen ze op een zondag, tijdens het avondmaal, aan de verzoening van de heiland dacht, besefte ze dat het vastleggen van haar negatieve gevoelens jegens haar man eigenlijk de geest verdreef en hem nooit zou veranderen. Er ging een geestelijk signaal in haar hart af met de woorden: laat het met rust, laat het allemaal met rust. Laat de aantekeningen vervallen, ze zijn niet nuttig. Toen schreef ze, en ik citeer: het duurde even voordat ik op alles selecteren drukte. En nog langer voordat ik op wissen drukte. Maar toen ik dat deed, verdwenen al die gevoelens. Mijn hart werd met liefde gevuld. Liefde voor mijn man en liefde voor de Heer. Net als Saulus op de weg naar Damascus, veranderde haar kijk op die dingen. De schellen van vertroebeling vielen haar van de ogen. Onze heiland opende herhaaldelijk de ogen van hen die lichamelijk en geestelijk blind waren. Als wij onze ogen letterlijk en figuurlijk voor de goddelijke waarheid openen, bereiden we ons voor om van sterfelijke kortzichtigheid te worden genezen. Als we aandacht besteden aan geestelijke alarmsignalen, waaruit blijkt dat we onze koers moeten veranderen of een breder eeuwig perspectief moeten hebben, krijgen we de avondmaalsbelofte dat we bij zijn geest bij ons mogen hebben. Dat overkwam ook Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Curtin Temple, toen ze door Jezus Christus in de overtuigende beginselen werden onderwezen. Zij zeiden: de sluier werd van ons verstand weggenomen en de ogen van ons begrip werden geopend. Ik getuig dat wij door de macht van Jezus Christus in staat worden gesteld om geestelijk verder te kijken dan wij met onze sterfelijke ogen kunnen zien. Als wij hem indachtig zijn en ons zijn geest bij ons hebben, worden de ogen van ons begrip geopend. Dan wordt de grote werkelijkheid van de Godheid krachtig in ons hart gegrift. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Wij zijn het Mormon Tabernacle Choir erg dankbaar dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Onze slotspreker voor deze bijeenkomst is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor tot slot I Believe in Christ. Het slotgebed wordt uitgesproken door oudling José A. Teixeira van de 70. Mijn geliefde broeders en zusters, ik bid nederig dat de geest van de Heer bij ons zal zijn nu ik vandaag tot u spreek. Mijn hart is vol dankbaarheid voor de Heer, wiens kerk dit is. Voor de inspiratie die we hebben gevoeld in vurige gebeden, geïnspireerde toespraken en engelachtige gezangen tijdens deze conferentie. Afgelopen april bracht president Thomas S. Monson een boodschap die over de hele wereld harten raakte, inclusief mijn hart. Hij had het over de kracht van het Boek van Mormon. Hij spoorde ons aan om de leringen erin te bestuderen, te overpeinzen en toe te passen. Hij beloofde dat we, als we dagelijks tijd uittrekken om de geboden in het Boek van Mormon te bestuderen, te overpeinzen en te onderhouden, een levenskrachtig getuigenis van de waarheid ervan zouden hebben en dat het getuigenis van de levende Christus dat daaruit voortvloeit ons in moeilijke tijden veilig zou houden. Net als velen van u hoorde ik in de woorden van de profeet de stem van de Heer tot mij spreken. En net als velen van u besloot ik naar die woorden te luisteren. Ik voel al sinds mijn jeugd dat het Boek van Mormon het woord Gods is, dat de Vader en de Zoon aan Joseph Smith zijn verschenen en tot hem hebben gesproken, en dat enkele van de eerste apostelen de profeet Joseph bezocht hebben om priesterschapsleutels van de kerk van de Heer terug te brengen. Met dat getuigenis heb ik ruim 50 jaar lang dagelijks in het Boek van Mormon gelezen. Dus ik had misschien redelijkerwijs kunnen aannemen dat de woorden van president Monson voor anderen bestemd waren. Maar, net als velen van u, voelde ik de aanmoediging van de profeet en zijn uitnodiging om beter mijn best te doen. Velen van u hebben gedaan wat ik deed. Geconcentreerder bidden en de schriften bestuderen en meer uw best doen om de Heer te dienen en anderen namens hem te dienen. Het fijne resultaat voor mij en voor velen van u was wat de profeet beloofd had. Diegenen onder ons die zijn geïnspireerde raad ter harte namen, hebben duidelijker de geest gehoord. We hebben meer kracht opgedaan om verleiding te weerstaan en meer geloof in de herrezen Jezus Christus, zijn evangelie en zijn levende kerk gekregen. In een tijd waarin de wereld steeds meer in beroering raakt, hebben die versterkingen van ons getuigenis twijfel en angst verdreven en ons gemoedsrust gegeven. Naar president Monson's raad luisteren heeft twee fantastische uitwerkingen op me gehad. Ten eerste heeft de beloofde geest mij optimistisch gestemd over de toekomst, zelfs nu de beroering in de wereld lijkt toe te nemen. En ten tweede heeft de Heer mij en u een grotere liefde voor mensen in nood gegeven. We hebben een groter verlangen gekregen om anderen te hulp te schieten. Dat verlangen is altijd de kern van president Monson's bediening en onderricht geweest. De Heer beloofde de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery naast een liefde en moed als de taken waarvoor ze kwamen te staan overstelpend leken. De Heer zei dat ze door hun geloof in hem als hun rots de benodigde moed zouden krijgen. Ik citeer: vrees niet om het goede te doen, mijn zonen, want wat u ook zaait, dat zult u eveneens oogsten. Indien u dus het goede zaait, zult u eveneens als uw loon het goede oogsten. Vrees dus niet, kleine kudde, doe het goede. Laat een aarde en hel tegen u samenspannen, want indien u bent gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets. Zie, ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Verricht in alle ernst het werk dat ik u heb geboden. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Zie, de wonden waar mijn zij werd doorstoken en ook de tekenen van de nagels in mijn handen en voeten, wees getrouw. Onderhoud mijn geboden en u zult het koninkrijk van de hemel beërven. Einde citaat. De Heer heeft de leiders van de herstelling en ons gezegd dat als wij het fundament van ons geloof op zijn rots bouwen, twijfel en angst minder worden en ons verlangen om goed te doen toeneemt. Als wij president Monson de uitnodiging aannemen om een getuigenis van Jezus Christus in ons hart te zaaien, krijgen wij de kracht, het verlangen en de moed om anderen te hulp te schieten zonder aan onze eigen noden te denken. Ik heb dat geloof en die moed vaak gezien als gelovige heiligen de laatste dagen voor beangstigende beproevingen stonden. Ik was bijvoorbeeld in Idaho toen op 5 juni 1976 de Teton Dam brak. Er kwam een muur van water naar beneden. Duizenden ontvluchten hun woning. Duizenden woningen en commerciële gebouwen werden verwoest. Het was een wonder dat er maar 15 dodelijke slachtoffers vielen. Wat ik daar zag, zie ik telkens weer wanneer heiligen de laatste dagen zich stevig baseren op de rots van een getuigenis van Jezus Christus. Omdat ze niet twijfelen, waakt hij over hen en worden ze onbevreesd. Ze zetten hun eigen beproevingen opzij om anderen te hulp te schieten. En dat doen ze uit liefde voor de Heer, zonder om een beloning te vragen. Toen bijvoorbeeld de Teton Dam brak, was een echtpaar van de kerk ver van huis op reis. Toen ze het nieuws op de radio hoorden, haasten ze zich terug naar Rexburg. In plaats van te gaan kijken of hun eigen woning in orde was, zochten ze de bisschop op. Hij bevond zich in een gebouw dat als opvangcentrum dienst deed. Hij hielp aanwijzingen geven aan de duizenden vrijwilligers die in gele schoolbussen arriveerden. Het echtpaar stapte op de bisschop af en zei: "We zijn net terug, bisschop. Waar kunnen we hulp bieden?" Hij gaf hem de naam van een gezin. Dit echtpaar ging van het ene huis naar het andere om er modder en water uit te verwijderen. Dagenlang werkten ze zolang het licht was. Toen namen ze eindelijk de tijd om naar hun eigen woning te gaan kijken. Het was verdwenen. Het was door de overstroming meegesleurd. Er was niets meer om op te ruimen. Dus gingen ze snel weer terug naar hun bisschop. Ze vroegen: "Bisschop, weet u nog iemand die we kunnen helpen?" Dat wonder van stilzwijgende moed en naaste liefde, de reine liefde van Christus, heeft zich in de loop der jaren over de hele wereld herhaald. Het deed zich voor in die verschrikkelijke tijd van vervolging en beproeving toen de profeet Joseph Smith in Missouri was. Het deed zich voor toen Brigham Young de uittocht uit Nauvoo leidde en de heiligen naar plaatsen in de woestijn van de westelijke Verenigde Staten riep om elkaar daar te helpen Zion voor de Heer op te bouwen. Als u de dagboeken van die pioniers hebt gelezen, hebt u gezien dat het wonder van geloof twijfel en vrees verdrijft. En u leest over heiligen die hun eigen belang opzij zetten om iemand anders namens de Heer te helpen, alvorens ze naar hun eigen schapen of ongeploegde akkers terugkeren. Ik zag datzelfde wonder nog maar enkele dagen geleden in de nasleep van de orkaan Irma in Puerto Rico, St. Thomas en Florida, waar heiligen de laatste dagen samenwerkten met andere kerken en met buurt- en landelijke organisaties om op te ruimen. Evenals mijn vrienden in Rexburg concentreerde een echtpaar in Florida zich op het helpen van anderen in plaats van hun eigen huis en tuin aan te pakken. Toen een paar heiligen de laatste dagen aanboden om enkele grote bomen die dwars over een oprit lagen weg te halen, legde het echtpaar uit dat ze zo van streek waren geweest dat ze maar andere mensen waren gaan helpen. in het volste vertrouwen dat de Heer hulp zou sturen die ze voor hun eigen hulp nodig zou hebben. Vervolgens legde de man uit dat ze voordat de kerkleden arriveerden en hulp aanboden hadden gebeden. Ze hadden de bevestiging gekregen dat de hulp zou komen. Die was binnen een paar uur na de bevestiging inderdaad gekomen. Ik heb gehoord dat sommigen de heilige de laatste dagen in gele helpende handen t-shirts de gele engelen noemen. Eén kerklid bracht haar auto voor een beurt naar de garage. De man die haar hielp beschreef de geestelijke ervaring die hij meemaakte toen mensen een gele shirt bomen uit zijn tuin verwijderden. En toen, zei hij, zongen ze een lied voor me dat ik een kind van God was. Een andere inwoner van Florida, evenmin een geloofsgenote, vertelde dat er heiligen de laatste dagen langskwamen toen ze in haar verwoeste tuin in de hete zon aan het werk was en het huilen haar nader stond aan het lachen. De vrijwilligers brachten, zo zei ze, een waar wonder teweeg. Ze gingen niet alleen ijverig aan het werk, maar deden dat ook nog eens vrolijk en lachend. En ze wilden er niets voor hebben. Ik zag die ijver en hoorde dat gelach toen ik zaterdagavond laat een groep vrijwilligers van de kerk in Florida bezocht. De vrijwilligers hielden even op met hun opruimwerkzaamheden om een paar mensen de hand te schudden. Ze zeiden dat 90 leden van hun ring in Georgia pas de vorige avond het plan hadden opgevat om in Florida met het reddingswerk te helpen. Ze verlieten Georgia om 4:00 ochtends, reden urenlang, werkten de hele dag en de avond en waren van plan de volgende dag verder te werken. Ze vertelden dit allemaal met een glimlach en blijmoedige humor. Ik zag wel enige frustratie in hun ogen. Echter, dat was omdat ze niet verder bedankt wilden worden, maar verder wilden met hun werk. Toen we in de auto stapten om de volgende reddingsploeg te bezoeken, had de ringpresident zijn kettingzaag alweer aangezet en was hij met een omgevallen boom bezig, terwijl een bisschop boomstronken versleepte. Ik geloof niet eens dat ze nog naar ons omkeken, ze waren zo druk. Toen we eerder die dag bijna bij een andere plek wegreden, kwam er een man op de auto af, deed zijn hoed af, bedankt ons voor de vrijwilligers. Hij zei, ik ben geen lid van uw kerk, ik kan nauwelijks geloven wat u allemaal voor ons hebt gedaan. God zegen u. De kerkvrijwilliger naast hem glimlachte en haalde zijn schouders op, alsof hij geen lof verdiende. Terwijl de vrijwilligers Georgia waren gekomen om deze man te helpen die het nauwelijks konden geloven, waren honderden heilige de laatste dagen uit dat deel van het woeste Florida honderden kilometers verderop gegaan naar een plek in hun staat waarvan ze hadden gehoord dat de verwoesting nog groter was. Ik herinner me dat ik die dag aan de profetische woorden van de profeet Joseph Smith dacht en dat ik ze beter begreep. Ik citeer, een man die vervuld is van Gods liefde is niet tevreden als hij alleen zijn eigen gezin tot zegen is, maar gaat uit over de hele wereld om het hele mensenras tot zegen te zijn. We zien die liefde in het leven van heiligen de laatste dagen overal ter wereld. Telkens als er ergens in de wereld een tragisch voorval is, dragen heiligen de laatste dagen geld bij en bieden zich als vrijwilliger voor de hulpacties van de kerk aan. Het is zelden nodig om een oproep te doen. In feite hebben we soms de vrijwilligers moeten vragen om te wachten met naar het getroffen gebied te reizen, totdat degenen die de leiding hebben over het werk klaar zijn om ze te ontvangen. Dat verlangen om anderen tot zegen te zijn is de vrucht die mensen plukken als ze een getuigenis van Jezus Christus, zijn evangelie, zijn herstelde kerk en zijn profeet krijgen. Daarom twijfelt en vreest het volk van de Heer niet. Daarom gaan zendelingen vrijwillig naar alle uithoeken van de wereld om anderen te dienen. Daarom bidden ouders met hun kinderen voor andere mensen. Daarom dagen leidinggevenden hun jongeren uit om president Monson's uitnodiging aan te nemen en zich in het Boek van Mormon onder te dompelen. Jongeren en andere leden plukken de vruchten niet door de aansporing van hun leidinggevenden, maar door in geloof te handelen. Dit geloof dat in praktijk wordt gebracht, wat onzelfzuchtig dienstbetoon vergt, brengt de verandering van hart teweeg, waardoor zij Gods liefde kunnen voelen. Maar ons hart blijft alleen veranderd als wij de raad van de profeet blijven opvolgen. Als we het na één krachtsinspanning opgeven, zal die verandering weg hebben. Trouwe heiligen de laatste dagen hebben hun gelovende Heer Jezus Christus in het Boek van Mormon als Gods woord en in de herstelling van priesterschapsleutels in zijn ware kerk vergroot. Dat toegenomen getuigenis heeft ons meer moed en zorg voor het welzijn van andere kinderen van God gegeven. Maar de beproevingen en kansen die in het verschiet liggen, zullen meer van ons vergen. We kunnen de details niet voorzien, maar we kennen het totaalbeeld. We weten dat de wereld in de laatste dagen in beroering zal zijn. We weten dat de Heer te midden van die moeilijkheden trouwe heiligen de laatste dagen uit het evangelie van Jezus Christus aan alle naties, geslachten, talen en volken zal laten verkondigen. En wij weten dat de ware discipelen van de Heer voorbereid en het waardig zullen zijn om hem bij zijn wederkomst te ontvangen. We hoeven niet bang te zijn. Dus hoeveel geloven moeten we al in ons hart hebben opgevat? De Heer verwacht meer van ons en van de generaties na ons. Zij zullen sterker en moediger moeten zijn, want ze zullen grotere en moeilijker daden moeten doen dan wij hebben gedaan. En ze zullen steeds meer tegenstand van de vijand van onze ziel krijgen. De Heer heeft verteld hoe wij optimistisch kunnen worden. Vertrouw op mij bij iedere gedachte, twijfel niet, vrees niet. President Monson heeft verteld hoe we dat moeten doen. We moeten het Boek van Mormon en de woorden van de profeten overpeinzen en toepassen. Bid altijd, blijf geloven. Dien de Heer met heel uw hart, macht, verstand en sterkte. We moeten met alle kracht van ons hart om de gave van naastenliefde bidden. De reine liefde van Christus. En boven alles moeten we consequent en vasthoudend profetische raad opvolgen. Als de weg moeilijk begaanbaar is, kunnen we op de belofte van de Heer vertrouwen. De belofte waaraan president Monson ons telkens weer met deze woorden van de Heiland heeft herinnerd. En wie u ontvangt, daar zal ik eveneens zijn, want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn, en mijn geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Ik getuig dat de Heer voor uw aangezicht uitgaat als u zijn werk doet. Soms bent u de engel die de Heer stuurt om anderen te schragen. Soms bent u degene die door engelen omringd wordt om u te schragen. Maar u zult altijd zijn geest en uw hart hebben, zoals u in elke avondmaalsdienst beloofd is. U hoeft alleen maar zijn geboden te onderhouden. De beste tijd voor Gods koninkrijk op aarde ligt nog in het verschiet. Tegenstand zal ons geloof in Jezus Christus sterken, zoals het dat sinds de tijd van de profeet Joseph Smith heeft gedaan. Geloof is altijd sterker dan vrees. Samen stand houden levert eensgezindheid op. En uw gebeden voor mensen in nood worden gehoord en verhoord door een liefhebbende God. Hij sluimert nog slaapt. Ik geef u mijn getuigenis dat God de Vader leeft en dat Hij wil dat u naar Hem terugkeert. Dit is de ware kerk van de Heer Jezus Christus. Hij kent u, Hij heeft u lief en Hij waakt over u. Hij heeft voor uw zonden en de zonden van alle kinderen van onze hemelse Vader, inclusief de mijne, verzoening gebracht. Hem in uw levenswijze en uw dienstbaarheid aan anderen volgen is de enige weg naar het eeuwige leven. Dat getuig ik en ik laat u mijn zegen en mijn liefde in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Onze lieve hemelse Vader, wij danken u, Vader, voor het evangelie van Jezus Christus. We danken u, Vader, voor tempels in deze wereld. We danken u voor de Sabbatdag. En wij danken u voor de goedheid van de leden van de kerk. We bidden, Vader, dat wij gezegend mogen worden met meer mededogen voor onze medemens. Dat we meer zullen verlangen om naar onze voorouders te zoeken en hun namen naar de tempel te brengen. Dat we meer zullen verlangen om het evangelie van Jezus Christus te leven en te verkondigen. En ons mogen verheugen in het naleven van de Sabbatdag. In de kerk en thuis. We zijn dankbaar voor onze profeet. En vragen u hem te zegenen. En voor deze dingen bidden we, Vader, in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Dit was een uitzending van de 187e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.